Ik wil met jullie een paar versen gaan lezen uit de Bijbel. Maar ik zeg alvast van tevoren, ik ga met name een korte tekst behandelen. En dat is Johannes 3, vers 16. En bij sommigen is er zoiets van, oh ja, Johannes 3, vers 16. Die kennen we. Ja, ik denk niet dat er andere woorden zijn die zo vaak geciteerd zijn, die zo vaak geschreven zijn, die zo vaak op banners vertoond zijn, die zo vaak geprint zijn als de woorden van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Nou, daar gaan we het vooral over hebben, maar ter inleiding en daaromheen wil ik een paar andere versen lezen. En ik lees eerst Psalm 67 en daarna een paar stukjes uit het Johannesevangelie. En ik begin met Psalm 67. Waar staat een psalm, een lied? God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenvolken uw heil. De volken zullen u loven, God. De volken zullen u loven, zij allen. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natie op aarde zult u leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Nou, dat is Psalm 67. En dan ga ik naar het Johannesevangelie. En ik begin bij het begin met een paar verzen uit het eerste hoofdstuk. Gewoon bij vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En dan lees ik vers 14 erbij. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan lees ik nog. Laat ik 17 vers 18 nemen. Maar dit vers wat je nu gaat horen, dat komt een paar keer voor in dit evangelie. 17 vers 18, waar de Heer Jezus zegt: zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen, dan heeft hij het over zijn volgelingen, in de wereld gezonden. En dat vers staat er een paar keer. Maar dan gaan we naar Johannes 3, zoals ik beloofde. En dan lees ik dat kleine stukje waarin dat vers voorkomt, vanaf vers 14. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zo ver schriftlezing. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Jezus was een zendeling. Jezus was een gezondene door zijn Vader. Zendeling, ja, ik heb zelf die benaming gehad toen wij in het buitenland werkten. Zendeling, ik heb altijd een beetje moeite gehad met dat woord. In andere kringen wordt een missionaris gebruikt. Ik gebruik vaak zendingswerker, zendeling. Dat klinkt een beetje als een zonderling. Maar goed, zendelingen, ja, een zonderling, dat is natuurlijk iemand die uitzonderlijk is, hè, die anders is als anderen. Maar strikt genomen, als je het over de gemeente van Jezus Christus heeft, dan kan de zendeling geen zonderling zijn. Of in ieder geval geen uitzondering. Want wij zijn allemaal, alle volgelingen van Jezus zijn geroepen, zijn gezondenen. En dus ja, ben jij ook een zendeling. En ik hoop geen zonderling, maar een zendeling. Wat betekent dat nou precies? Wat is dat, iemand die gezonden is? Nou, in het kader van de Bijbel gaat het altijd over iemand die gezonden is met een boodschap. Gezonden met een boodschap. Een zendeling, en dat komt erbij, gaat altijd een grens over met een boodschap. Nou, als ik zeg, er gaat altijd een grens over, roept dat gelijk allemaal vragen op. Want als je een grens overgaat, dan kom je in onbekend gebied. Als je een grens overgaat, dan dat betekent dus dat je uit je comfortzone in iets nieuws stapt. En ja, welke grens je dan overgaat, ja, dat kan van alles zijn. Er zijn allerlei grenzen. Ja, wij denken natuurlijk in de eerste plaats aan geografische grenzen. Je gaat van het ene land naar het andere land. Maar er zijn ook culturele grenzen. Er zijn ook taalgrenzen. En als je dan een boodschap hebt en je wilt die grens over, ja, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, als je aan een, nou, laten we zeggen, een Oekraïner het evangelie wil uitleggen, dan kun je wel proberen om dat in het Nederlands te doen, maar dan kom je niet ver. Je moet je aanpassen. En hier hebben we gelijk, ja, het essentiële probleem van zendelingen. En nogmaals, iedereen die Jezus volgt hoort daarbij. Dan heb je het probleem van de aanpassing. Nou, ik zei al, ik ben ooit zelf zendeling genoemd. Wij hebben in een ver verleden hebben wij in Afrika gewerkt. En dan had je dat probleem van de aanpassing aan de situatie daar. Overigens, dit is in de zendingsgeschiedenis het grote punt. Hoe pas je je aan, zodat de boodschap kan overkomen? Er zijn de beroemde voorbeelden van zendelingen die naar China gingen. En in die tijd, daar liepen de Chinezen in die lange gewaden met van die omgekeerde schotels op hun hoofd en een lange staart. Dus, wat deden de zendingswerkers? Trokken lange gewaden aan, zetten een omgekeerde schotel op het hoofd. En je snapt, je probeert alle verschil weg te halen, zodat je zo dicht mogelijk bij de ander komt, zodat je dan je boodschap, dat er geen obstakels zijn, dat je dan je boodschap kunt delen. Nou, dat was bij ons in Congo toen de tijd ook een probleem. Het land heette toen nog Zaïre. En de president, nou, ouderen die zullen zich misschien die naam nog herinneren. De president toen de tijd was Mobutu Sese Seko. Wat tragische tiran. Nou goed, we gaan niet al te zeer uitweiden over Mobutu. Maar Mobutu die had ook iets met kleding. En hij heeft twee besluiten genomen in de tijd dat wij daar woonden. Ik heb het over de jaren 80. Over kleding. Het ene was een heel goed besluit. De andere, nou goed, eerst maar dat goede. Hij schafte de stropdas af. Ja, uitstekend idee. Hij wilde Afrikaniseren. En die stropdas was veel te westers. Nou, dat roept bij sommige herinneringen op aan prins Klaus, die op een gegeven moment de stropdas afdeed en hem weggooide. Nou goed, Mobutu die zei, geen stropdassen meer, dat is veel te westers, wij gaan Afrikaniseren. Nou, ik was hem zeer dankbaar, want dat was altijd heel erg benauwd, zo'n stropdas. En bij officiële gelegenheden, ja, dan pas je je aan. Nou, dat hoefde dus niet meer, fantastisch. Tweede, wat hij deed, en daar was ik minder blij mee. Kijk, hij was in die tijd op bezoek geweest bij Mao in China. En Mao, die droeg van die Chinese hooggesloten jasjes. Kun je nog herinneren? Van die hooggesloten Mao-jasjes. En Mobutu die was nogal onder de indruk van Mao. En die besloot in het kader van de Afrikanisering om Chinese jasjes in te voeren. Maar goed, in ieder geval bij officiële gelegenheden, dan werden de heren geacht om zo'n jasje te dragen. Bloedheet enzovoort. Maar ja, wat deed ik? Ik probeerde me ook aan te passen, want alle obstakels weg. Zoveel mogelijk gelijk worden aan. Dus ook ik droeg dan van die Mao-jasjes. Ik probeerde zoveel mogelijk te zijn als Congolezen. Nou had ik een hele goede Congolese vriend. Een hele goede vriend. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, het is wel mooi hoor, dat jij probeert te zijn zoals wij. Maar ja, je houdt de kleur van een varken. Ja, ja, een hele goede vriend. Maar je snapt, je probeert je aan te passen, zoveel mogelijk te zijn zoals zij. Maar ja, het lukt nooit helemaal. En het is in de zendingsgeschiedenis ook nooit iemand helemaal gelukt om te worden als een ander. Niemand, behalve één. Behalve één. En als je in de kerk zegt behalve één, dan raad je het al. Dan gaat het over Jezus. Dan gaat het over Jezus. We zeiden al, Jezus was ook een gezonden. Hij was ook een zendeling. Hij ging een grens over. Niet de grens van Nederland naar Tajikistan of van Nederland naar Mali. Nee, maar Jezus ging de grens over van de hemel naar de aarde. Van de hemelse heerlijkheid kwam hij naar deze zondige wereld. Maar het indrukwekkende is dat hij zich volmaakt aanpaste. Hij kroop letterlijk in de huid van de mensen die hij wilde bereiken. Van jou en van mij en alle mensen. We hoorden net in de Bijbel gelezen worden de Zoon van God, die daar woord genoemd wordt, aan het begin van het evangelie van Johannes, dat het woord vlees werd. Die Zoon van God uit die hemelse heerlijkheid kroop bij in onze huid, was aan te raken, kreeg net zo'n lichaam als jij en ik. Maar dan in dat eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, dan krijgen we gelijk een portret geschilderd van wie Jezus was. Over wie hebben we het? En ik weet niet, onder de christenen, degene die al wat langer meelopen, als je aan iemand die de Bijbel niet zo goed kent een evangelie wil geven, een stukje uit de Bijbel, dan geven wij vaak het Johannes-evangelie. Want het Johannes-evangelie heeft prachtige beelden enzovoorts. Het legt het evangelie zo helder en duidelijk uit. Maar ik denk wel eens, met die eerste versen hebben sommige mensen best wel een beetje moeite. Die zijn best wel een beetje moeilijk, maar lees het zo. Hier krijg je een portret van die eeuwige die mens werd. En in 7 streken schildert Johannes dat portret. Hij zegt, hij begint met dit. In het begin was hij er al. En dan denk je, dat kan niet, want er was niet het begin, toch? Ik bedoel, in het begin was hij. En daar breken we ons hoofd over. Maar direct al, de eerste streek van het portret, hij was eeuwig, boven de tijd. Gisteren stond er in de Volkskrant een artikel over grote vragen. En de grote vraag gisteren was, wat was er voor de oerknal? Roept u maar. Nou, even schepping, evolutie, ik laat het even voor wat het is. Wat was er voor de oerknal? Johannes begint met, voor het begin was hij er al. Hij is eeuwig. In de tweede plaats zegt hij, en hij was bij God. Je kunt het ook vertalen met, hij was tegenover God. Met andere woorden, hij was een eigen persoonlijkheid. We hebben het hier gelijk over 2 personen die eeuwig waren. God de Vader, God de Zoon. Hij was eeuwig, hij was God. Ja, en dan voegt hij er snel aan toe, hij was niet alleen bij God, maar hij was God. Zodat je niet denkt van, oh, die ene was God en die andere. Nee, en hij was God. Het derde element. En dan zegt hij, nadat hij gezegd heeft wie hij was, wat hij deed. Door dat woord is alles geworden. Hij was dus ook schepper. Het vierde trekje. Hij schiep alle dingen. Ze bleven niet alleen maar samen, maar ze gingen ook nog iets moois maken. Oh ja, ja, alles. Maar dan komt er gelijk bij, maar niet alleen maar materie, niet alleen maar dood materiaal, nee, in het woord was leven. Hij schiep ook leven. En dat is het vijfde element. Het woord is het leven. En dan komt het zesde element. Dat wat hij schiep, gaf hij licht. Hij was het licht der mensen. Hij liet ze niet in het duister. Hij liet ze niet tastend rondgaan. Maar hij gaf licht. En als hij die zes dingen genoemd heeft, dan volgt en dat woord, die persoon, werd vlees. Die werd mens. Hij kwam als het ware van zijn troon, en we hebben het net prachtig bezongen. Hij kwam van zijn troon, maar nou ja, je zou rijmend kunnen zeggen zonder kroon. Die had hij afgelegd. Hij kroop in onze huid. En hoe kwam hij? Naakt. Weerloos. Hij moest geholpen worden. Hij kwam net als jij en ik. En voor degenen die kinderen hebben en de moeders die gebaard hebben. Weet je nog hoe dat kindje kwam? Hoe weerloos. En weet je, ik vind dat eigenlijk altijd zo ontroerend. Zo ontroerend. Die persoon, die grote, machtige schepper, God, die moest gewoon verschoond worden. Net als jij en ik toen we klein waren. Hij maakte zich heel kwetsbaar. Zo kwam hij in deze wereld, deze zendeling. Ja, tegenwoordige zendelingen gaat een beetje anders. Bij ons ook. Toen wij uitgezonden werden, nou ja, dan ga je met koffers, je gaat met een camera, je gaat met een computer, je gaat met een creditcard en weet ik het niet wat allemaal. We nemen van alles mee. Ja, terecht hoor, ik bedoel, begrijp me goed. Maar Jezus had niks. Hij nam niks mee. Als een naakt babytje, het enige wat hij had, was zijn missie, zijn opdracht, zijn boodschap. En dan denk je, hoe kan dit? Hoe kan dit? Wat was dat dan? Wat was dat dan? En dan vat Jezus dat prachtig samen in die paar woorden. Wat zat erachter? Dat hij daartoe bereid was? God had lief. God had lief. Dat is het. Het is alleen maar daarop terug te voeren. God had lief. En Jezus zei dat in het kader van een gesprek dat hij had met Nicodemus. Nou, Nicodemus, dat was een schriftgeleerde. Dat was een man die kende zijn Bijbeltje van voor naar achteren. Die kende de schrift. En toen Jezus tegen hem in het gesprek zei dat God lief had, ja, dan kun je ongeveer een beetje uittekenen wat Nicodemus gedacht heeft. Ja, joh, dat weet ik ook. Ja, tuurlijk. Hoor eens, ik ken mijn Bijbel. God heeft Israël lief. Tuurlijk. Ik bedoel, dat blijkt uit alles wat je maar leest in de Bijbel. Je kunt het hele, wat wij noemen, Oude Testament erop nalezen. Ik bedoel, hij wist van de uittocht uit Egypte. Hij wist dat God dat volk dat in slavernij leefde, dat hij dat bevrijd heeft. Ja, God had Israël lief. Zeker, zeker, zeker. En toen Israël door de woestijn trok, hè, en toen het misging en er slangen waren en mensen doodgingen aan die slangen, en we hebben dat net gelezen, toen zei God, nou, op een paal neem maar een koperen slang die iedereen kan zien en wie kijkt die wordt genezen. God gaf een uitweg, want God had lief. Tuurlijk, God hield van Israël en gaf het een uitweg. En als je dan verder leest in de Bijbel, ja, dan kom je elke keer weer tegen dat God vergeving biedt, dat God een uitweg biedt. En dat gaat heel ver. Lees de profeet Hosea erop na. Het is niet te geloven hoe ver die liefde van God gaat. Of een van de mooiste hoofdstukken bij de profeet Ezechiël. Niet zo'n makkelijk boek, maar er staat een hoofdstuk in mensen. Nou, daar word je, dat hoofdstuk 16 van Ezechiël, daar spat de liefde van God voor Israël, die spat er vanaf. En dat hoofdstuk begint met dat God zegt, ik vond je als een vondeling. Ja, ze waren in Egypte, ze waren vertrapt, ze werden, ik vond je en ik heb me over je ontfermd. Ik heb je mijn liefde gegeven. En dat hoofdstuk zit vol met beelden. En het ene beeld buitelt als het ware over het volgende beeld. Want eerst dat beeld van dat kleine kindje. En dan, ja, je groeide op. En je werd een pracht van een vrouw. En God schildert dan zijn liefde als de liefde van een man die een mooie vrouw bemint. Ik beminde je, God, als minnaar. En dan gaat het verder. En ik trouwde je. Je werd voor mij als een vrouw, een nieuw beeld. Ik beminde je, ik had je lief, ik deed alles voor je. Nou, ik zal maar niet doorgaan over wat er dan verder volgt, want helaas Israël. Maar goed, wat je vast kunt houden is dit. God had Israël lief. En velen in Israël, vele Joden meenden, ja weet je, God heeft ons lief, wij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn uitgekozen door God. Hadden ze gelijk? Ja. Ze waren uitverkoren door God. Maar de conclusie die men daaraan verbond, was deze. Nou kijk, ik maak deel uit van het Joodse volk. Ik maak deel uit van Israël. Wij zijn de uitverkoren. Met mij zit het goed. Mij kan niks meer gebeuren. Mij kan niks meer gebeuren. En om dan nog een profeet aan te halen, bijvoorbeeld Amos, die heeft het hier heel concreet over. Die tackelt dit en die zegt dan, jullie denken dat God jullie niet kan straffen. Dat jullie niets kwaads kan overkomen. Want wij zijn de uitverkorenen. En dan zet Amos daar een groot vraagteken bij. Nu goed, in het gesprek met Nicodemus zegt Jezus, God heeft lief, Nicodemus weet dat, God houdt van Israël enzovoort. En dan zegt Jezus, weet je, God heeft lief, maar je moet wel opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Ja, en dan zie je die schriftgeleerde en denk je, ja, wat krijgen we nou, hè? Ja, je moet opnieuw geboren worden, want er is iets mis. Er is iets mis. Er moet een nieuw begin plaatsvinden. En dan lijkt het alsof Jezus het bereik van Gods liefde, want dat geldt toch heel Israël, alsof hij het bereik van Gods liefde kleiner maakt. Alsof hij zegt, ja, je bent wel Jood, maar het geldt niet voor alle Joden, het geldt alleen maar voor diegenen die opnieuw geboren worden. Een beperking van Gods liefdesbereik. Maar dan heb je het niet goed begrepen. Nee, want wat Jezus werkelijk doet, is dit. Hij zegt, je moet opnieuw geboren worden en dat is niet alleen een aanbod aan de Jood, maar dat is een aanbod aan de wereld, aan alle volken. En het is geen beperking, maar het is een uitbreiding, het is een duidelijk maken dat God alle mensen op het oog heeft. En dan zegt Jezus er maar letterlijk bij, al zo lief had God de wereld. De wereld. Nou, wij hebben net Psalm 67 gelezen en dan gaat het over de volken. Die het moeten weten. En lees Jesaja. Jullie Israël, jullie zijn uitverkoren, maar als een licht voor de volken. Jona, die moest erop uit naar een heidens zondig volk. Maar ook zij moesten weten van Gods liefde. En weet je, die Nicodemus, die had dit dus allemaal kunnen weten. Want dat wordt allang ook in het Oude Testament duidelijk. God heeft altijd de volken op het oog gehad. Zo begon het met Israël. Wat is het begin van Israël? Zullen we zeggen dat het bij Abraham was? Genesis 12, bij de roeping van Abraham. En dan direct al zegt Jezus, ik zal je zegenen. En jullie, Israël, jullie zullen tot een zegen zijn. Nou, dat eerste, dat heeft Israël heel goed begrepen. Ik zal jullie zegenen. Punt. Ja, God zal ons zegenen. Wij zitten goed. Maar God zei erbij en jullie zullen tot een zegen zijn. Wat Israël helaas vaak niet goed begrepen heeft, is het woord uitverkiezing. Nou, denk je nou, dat snap ik ook niet precies. Dat is een ingewikkeld woord. Als je uitverkoren bent, wat betekent dat nou precies, die uitverkiezing? Nou, sla de Bijbel er maar op na en dan zul je steeds dit ontdekken. Uitverkiezing zou je ook kunnen vertalen met geselecteerd worden. Je wordt uitgekozen voor een bepaalde taak. Israël was Gods geselecteerde team. God wilde iets met Israël bereiken. Voor de wereld. Voor de volken. Uitverkiezing is een prachtig gegeven als je geselecteerd wordt door de Heere God. Maar besef wel, het is een selectie om iets te doen. Vergelijk het maar een sportteam. Vergelijk het maar met een sportteam. Als je geselecteerd wordt voor een voetbalteam, en ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar in mijn jonge jaren, weet je wel, dan ging je zo, en dan moest je kijken wie dan op een gegeven moment mocht gaan kiezen, en dan hoopte je dat je als eerste gekozen werd. Maar goed, in ieder geval, het was belangrijk dat je gekozen werd. En maar stel je nu eens even op nationaal vlak voor, dat je geselecteerd wordt voor het nationale voetbalteam. Nou, dat is natuurlijk een enorme eer, enzovoort. Hoe groot is de eer dat niet? Louis van Gaal, maar die Heere God zelf, mensen wil uitkiezen. God koos Israël als zijn geselecteerde team. Maar ze vergaten dat ze het veld ingestuurd werden. Dat ze een taak hadden op het veld. Je wordt niet uitgekozen als bankzitter, maar je moet het veld op. Voetballen, doen. Uiteraard was dat bij Israël iets anders. Om een licht te zijn voor de volken. Ja. Dat was voor Israël zo. En dan naar onze situatie. Weet je, de Bijbel maakt ons heel helder duidelijk dat iedere volgeling van Jezus een uitverkoren is. Ook jij. Ook jij. Ook ik. Wij, je bent een uitverkorene. Maar nogmaals, misschien moet je het voor jezelf maar even vertalen met ook ik ben geselecteerd door de hemelse coach. Ook ik ben geselecteerd. En daar mag je voor danken en daar mag je hem voor prijzen. En dat is een enorme eer. Maar vergeet niet, het is wel een taak. Petrus die zegt ergens, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Haalt hij aan uit het Oude Testament voor Israël. Maar dat zegt hij dan ook tegen christenen. Jullie zijn een uitverkoren, zeg maar, jullie zijn een geselecteerd team. Waarvoor? Nou, dat zegt hij er gelijk bij. Om een koninklijk priesterschap te zijn en een heilige natie. Als een koninklijk priester. Wat deden de priesters? Die brachten, nou, de hoge priester, weet je wel, met al die namen op zijn lichaam. En dan bracht hij ze allemaal in het heiligdom van God. Dat is onze taak. Om mensen in het licht van God te brengen. En daarnaast zei hij, niet alleen een priesterschap, maar ook een heilige natie. En dat betekent omgekeerde richting, dat je God als het ware bij de mensen brengt, de heilige bij de mensen brengt. En dat is, ook wij zijn uitverkorenen. Maar waartoe? Om die liefde van God bekend te maken aan je buurman, aan de volken. Nou ja, we hebben gelezen in Psalm 67, en ik heb het een paar keer betoond, het gaat om alle volken. Weet je, je zou je kunnen indenken dat iemand nu overweegt van jongens lief, hé. Dat is nogal een taak. Hé. God had de wereld lief. Wie ben ik? En wie zijn wij? Klein groepje in Tiel. Wat maakt het verschil? Daar kan God toch geen kool mee hakken, zou je, sorry voor de banale uitdrukking. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat stelt dat voor? God had de wereld lief en zo'n klein groepje. Weet je, ik vind het zo gaaf dat er dan staat, al zo lief had God de wereld op dat een ieder. De nieuwe vertaling, op dat ieder één niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven. Ieder één. God heeft in die grote wijde wereld ook die ene op het oog. Jouw buurman, jouw collega, jou ga zo maar door. En weet je, misschien ken je dit voorbeeld, maar ik vind het te mooi om het nu even niet te noemen. Hoe dat dan zit. Die grote taken en het kleine. Misschien ken je het voorbeeld van dat jongetje wat langs het strand loopt en allemaal zeesterren op het zand ziet liggen. Het is eb, het water is ver weg. Het jongetje ziet al die zeesterren daar op het strand en hij denkt, die halen het niet, die hebben water nodig. En hij denkt, ik ga die zeesterren redden. En dan pakt hij een zeester. En hij brengt hem naar het water. Hij pakt de volgende zeester en hij brengt hem naar het water. En zo redt hij zeester. En dan komt er een man langs en die ziet wat hij doet. En die zegt, joh, waar ben jij nou mee bezig? En dat jongetje zegt, ik probeer de zeesterren te redden. En dan zegt die man, moet je kijken hoeveel er zijn, man. Zie je hoeveel er zijn. Stelt er niks voor wat je aan het doen bent. Kap er toch mee, man. Dat stelt helemaal niks voor. En het jongetje denkt beteuterd, dat ja, hij heeft gelijk. Maar dan kijkt hij naar die ene zeester in zijn hand. En dan zegt hij, maar voor deze maakt het wel uit. En dan brengt hij deze naar het water. En ja, het is een mooie illustratie. God heeft in die grote wijde wereld dat ene individu op het oog. Dat jij misschien mag bereiken met zijn liefde. Nou, komt er nog iets bij? Want ja, het is natuurlijk allemaal, hoop ik, mooi. Maar dan zegt Jezus, opdat een ieder niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een ingewikkelde. Maar wat betekent dat nou precies? Opdat men niet verloren gaat. Dus blijkbaar, hè, dat opnieuw geboren gaf dat al aan, er is een probleem, er moet iets nieuws komen. Dus blijkbaar bevinden mensen zich in een staat van verlorenheid. Is er iets ernstigs aan de hand waarop God antwoordt? En weet je, wat is dat nou precies? En ik zal je eerlijk zeggen, ik kom daar niet helemaal uit. Ik vind dat zo lastig om dat precies aan te duiden. Maar ik denk ook dat het niet per se nodig is. Maar sta me toe, heel kort. Twee opmerkingen. Wat betekent dat dan? Nou, één ding weet ik. Jezus zegt, opdat ze niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Met andere woorden, hij stelt het allermooiste, het eeuwige leven. Als de Bijbel spreekt over eeuwig leven, gaat het niet alleen maar over tijd, maar ook over kwaliteit. Het mooiste wat er is. Het mooiste leven wat er is. Nou, en dan het andere uiterste, dat is verloren zijn. Dan moet dat iets heel ernstigs zijn. Dan moet dat iets heel ergs zijn. Maar, er is nog een ander aspect. Om te redden van de verlorenheid, was God bereid om zijn eigen zoon aan een kruis te laten sterven. En Jezus was bereid om zo'n dood te ondergaan. Nou weet je, de mate van de oplossing, de ernst van de oplossing, zegt wel iets over de ernst van de situatie die je oplost. Kijk, toen mijn kinderen nog klein waren, ik herinner me, lang geleden, maar dat we een keer aan het wandelen waren, op een zondagmiddag, en we liepen op een zandweg, en op een gegeven moment was er naast de weg was er een greppel. En een van onze kinderen, die ging in die greppel lopen. En naarmate wij verder liepen op de weg, liep hij verder in de greppel. Maar die greppel die werd steeds dieper. Dus eerst zagen we hem helemaal en op een gegeven moment zagen we alleen nog zijn hoofd. Hij liep in die greppel. En toen zei hij tegen mij, papa, wil je me helpen? Want ik wil eruit. Ik had in die tijd nog mijn mooie zondagse pak aan. En het was een beetje modderig zo bij die dinges. En ik denk, ja, als ik jou eruit sleep, dan wordt mijn mooie zondagse pak wordt vies. Dus ik zeg tegen hem, joh, loop maar een eentje terug. En daar kun jij er makkelijk uit. Toch? Stel je nou eens voor. Papa, wil je me helpen? Nou, geen. Hetzelfde kind spreekt exact dezelfde woorden. Papa, wil je me helpen? Maar nu ligt het kind in het water en het kan niet zwemmen. Ga ik dan denken, ja, hoor eens, ik heb het mooi soms. Toch geen moment. Dan ben je bereid om je helemaal smerig te maken, want je ziet dat je kind dreigt te verdrinken. De ernst van de situatie bepaalt de bereidheid om alles in te zetten. God was bereid om zijn zoon in te zetten. Jezus was bereid om als een misdadiger aan een kruis te sterven. Dan is verlorenheid iets zeer ernstigs. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, God bewees zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij in de zonde lagen, bewees God zijn liefde. En hij was bereid om zo ver te gaan. Wel, ik wil naar een afronding toe. We hebben van alles gezien. En we zagen bij Israël dat een van de problemen was dat men vaak niet begreep dat God gezegd had, ik zal jullie zegenen, maar dat ze dan tot een zegen moesten zijn. Ja. Maar ik heb ook uit Johannes 17 dat vers gelezen, waar Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. En wat hij in dat hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 zegt, dat herhaalt hij in hoofdstuk 20, vers 21, precies dezelfde woorden. Hey, volgelingen van mij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Nou, na alles wat we gezien hebben, hakt dat er wel in. Want hoe kwam die? Zoals de Vader, hoe zond de Vader hem ook alweer? Als een weerloos, klein babytje. En dan komt de vraag naar ons. Als hij bereid was om alles op te geven, om zo één te worden met de ander, om dan mensen met Gods liefde, dan komt de vraag naar jou en naar mij. Wat zijn wij bereid om op te geven? En dat is best wel een indringend iets. Jezus gaf de hemel op. Wat ben ik bereid om op te geven? En weet je, ik denk dat dat zich vertaalt naar dit. Hoezeer, om het maar even klein te houden, gewoon hier in de buurt. Hoezeer ben ik bereid om mij kwetsbaar op te stellen? Zo kwetsbaar werd God. Hoe kwetsbaar ben ik bereid om mij op te stellen tegenover mijn collega bijvoorbeeld? Hoe kwetsbaar wil ik mij op? Ben ik bereid om op een gegeven moment te benoemen dat er hoop is in Jezus Christus? Of denk ik dan, als ik daarover begin, wil geen Jesus freak zijn of zoiets dergelijks. Of die scholier die het moeilijk heeft, wat doe je daarmee? Hoe ver ben ik bereid om dan een kwetsbaar te zijn en die grens over te gaan naar die andere persoon? Hoeveel ben ik bereid om in mijn gedrag aan te passen? Hoeveel ben ik bereid om in mijn carrière aan te passen? Hoeveel ben ik bereid om in mijn leven aan te passen? Om de liefde van God te delen met anderen. Zullen we een moment stil zijn? En dan wil ik afsluiten met gebed. In de hemel, we hebben het gezongen met diep ontzag, willen we u aanbidden. En we worden met nog veel meer ontzag vervuld wanneer we dat horen, dat u bereid bent geweest zo ver te gaan. Voor ieder van ons, voor iedere persoon in Tiel en omgeving en van de andere volken. U wilde per se uw liefde delen. Vader, maak ons tot uw instrumenten. U hebt ons uitgekozen. We zijn geselecteerd. We danken u voor de eer dat we bij u mogen horen. Help ons nu om de taak die u ons geeft uit te voeren. Het veld op te gaan. Uw liefde te delen met anderen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.